Ja, goedenavond allemaal. Welkom op de Bijbelstudie op woensdagavond. Zoals u ziet is het een hele andere setting. Normaal zitten we in een huiskamer woensdagavond. Het zijn bij mij thuis, het zijn bij de familie Akkerman of bij Helene Boelen. Maar vanavond niet. Dat heeft alles te maken met de situatie waarin wij nu verkeren. Met deze gekke tijd wat het coronavirus betreft. En daar ga ik u zo meteen wel het een en ander over vertellen. Ik wil eerst beginnen met gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zijn. Zo rondom de camera op internet, vader. En dat we op deze manier het evangelie gelukkig nog kunnen brengen. Dat mensen het kunnen horen, ook al zijn ze thuis of ver weg. Het is een gekke tijd, vader. De mensen zijn helemaal in hysterie en angst. En ze weten niet wat er gebeurt. Ze zijn in onzekerheid. Het hebben ze nog nooit meegemaakt. En vader, we willen toch alles bekijken vanuit het woord. En dat moet ons rust geven. En dat geeft ook altijd de oplossing voor elke omstandigheid. En daarom wil ik daarvoor bidden en ook vragen, vader, dat u ons licht geeft en de vertroosting vanuit uw woord. En dat doe ik in de naam van de Heer Jezus. Amen. Goed. Ja. Hoe komt dat ik hier zit? Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met de afgelopen tijd. Ik heb jullie ook, voor degenen die bekend zijn in de gemeente, die ook e-mail erover gekregen hebben, of bericht over de afgelopen dagen, allerlei ontwikkelingen. Ik heb ook bekend gemaakt hoe wij dat in de gemeente gaan doen. En dat eigenlijk niemand weet hoe het exact zit. We kunnen allemaal wel natuurlijk denken dat we het weten, maar de geleerden zijn het niet over eens. En er is van alles en nog wat er wordt over gezegd. En we worden daar natuurlijk ontzettend mee bezig gehouden. Ga met mij mee even naar Filippenzen 4. Dat heb ik ook in dat schrijven vandaag geschreven voor degenen die het gelezen hebben. Het is natuurlijk een hele belangrijke tekst voor ons in deze dagen. Want zoals u ziet, ik heb het onderwerp vanavond heb ik genoemd: toiletpapier, handgel, corona, angst en de Bijbel. En vooral dat laatste, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. De dingen gebeuren als ze gebeuren in deze wereld. En we zeiden natuurlijk vroeger altijd, en nu nog, ja, de wereld draait wel gewoon door. Maar dat is niet de vertroosting die wij nodig hebben. En vertroosting hebben we allemaal nodig. Je kan geen krant openslaan, je hoort het op de radio, televisie. De telefoon-app die gaat ook om de havenklap. Ik heb hem gewoon op een gegeven moment gewoon uitgezet. Want je wordt er helemaal hor en dol van, zou je eens willen zeggen. En dat is nou precies wat Paulus bedoelt in Filippenzen 4, vers 6 en 7. Laat je niet daardoor helemaal in beslag nemen. Deze wereld kent nou eenmaal zorgen. En hij zegt daarom in vers 6: wees in geen ding bezorgd. Ik hoop dat het beeld goed is. Ik zie hem ook hier een beetje draaien hier. Is het goed, het beeld? Ja, toch? Geloof het wel, hè? Als hoor ik het wel. Maar wees in geen ding bezorgd, maar laat u begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. In geen ding bezorgd. Zorgen maken, dat doen de mensen. Ik maak ook zorgen in verband met de zaak, dat er geen werk is, mijn huis wat dreigde toch niet door te gaan met de verkoop. En daar kan je helemaal door in beslag genomen worden. En dan gaan je gevoelens gaan met je aan de haal. En dan krijg je dus de angst en de zorgen. Want wat zien we hier? De oplossing is dat wij door bidden en smeken al onze begeerten mogen wij bekendmaken bij God. En wat doet hij dan? De vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Nou, waar gaat het om? Ons hart, dat zijn onze emoties, daar zitten onze gevoelens. Nou, je weet hoe dat gaat, slecht nieuws, er gaat van alles door je heen. En het hart, dat is waar we mee geloven, waarmee we beslissingen maken, waar onze emoties zitten, waar onze besluiten vallen. We geloven met het hart, je maakt je keuzes. En dan uw zinnen bewaren. Dus de zinnen, iemand is niet goed bij zinnen, bij zijn verstand. Dus het gaat om je geest en je verstand. En dat gaat u bewaren in al die omstandigheden. Dus in plaats van je helemaal te laten meeslepen door wat je allemaal hoort en ziet, zegt de Bijbel, maak het allemaal bekend, maak je geen ding bezorgd. op een goede manier zorgen maken. Natuurlijk. Ik ook, met mijn bedrijf ook. Ik heb gewoon helemaal geen werk. Dat is heel slecht. Dus ik ga kijken naar mogelijkheden. Kan ik daar nou wat aan doen? Dan maak ik me op een normale, gezonde manier zorgen over. En probeer dat op te lossen met de dingen die binnen mijn mogelijkheden liggen. En zo niet, dan niet. Maar ik word niet beangst of overmatig bezorgd. En daar zorgt nou die vrede van God voor in mijn hart. Want die zorgt dat mijn harten, mijn emoties, mijn gevoelens, maar ook mijn verstand, dat die, hoe zegt hij dat? Dat de vrede van God die bewaart. Nou, wat doe je met bewaren? Je bewaart iets, dus je zorgt het dat het daar blijft. En niet dat het weg kan, of dat een ander aan kan komen. Het blijft bij jou. En dan is het veilig en beschermd. Nou, dat is nou de vrede van God, die dat, al die onrust en zo, dat hij dat een soort omkapselt. En dat is de vrede. En die houd je bij de been. Op de been. Kijk ook even in Psalm 43, vers 5. Ik neem die er altijd bij. Het is een psalm. Maar hij is zo waar. Ook voor ons. Psalm 43, vers 5. Wat zegt hij daar? En dat is voor de mensen. Dit is David. Hè? Die zit in een moeilijke omstandigheid. En David is ook een man van dan weer zo en dan weer zo. Hij kende zijn dalen. Hij kende zijn pieken. Depressie, dat heeft hij allemaal meegemaakt. En dan zegt hij, wat buigt gij u neder, o mijn ziel. Nou, dat is nou dat zorgen maken. En dan zie je de reactie, dan gaat je ziel naar beneden. Dus nederbuigen, dat wil zeggen bedroefd of beangst. Maar dat je je zorgen maakt, dan kan je neerslachtig van worden. Neerslachtig. Depressie. Depress, dat is naar beneden drukken, niet omhoog. Ja? Wat zei het, gij onrustig in mij? Zie je, dus als je zorgen maakt, dan wordt je ziel naar beneden gebogen en dan wordt je onrustig. Nou, dat is tegenovergestelde van wat God geeft. Die geeft namelijk de vrede in je hart. Dat is tegenovergestelde van onrust. En dan zie je ook hoop op God, want ik zal hem nog loven. Dat is de remedie. Hoop op God, ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing, mijn aangezicht en mijn God. Oké, dat is voor iemand in de grote verdrukking van de kleine kudde, dat weet ik. Maar deze tekst, dat is precies wat Filippeus ook tegen ons zegt. Ja? Ik hoop op God, tel je zegeningen. Wat heb ik allemaal niet gekregen? Wie ben ik in hem? En hij is mijn menigvuldige verlossing, mijn aangezicht. Hij is mijn verlosser toch? Hij is mijn verlost. En hij is mijn God. Dus dat zijn geweldige dingen die wij hebben en die een gelovige natuurlijk, ongelovige natuurlijk niet kent. Ga met mij mee naar 2 Korinthe 4. En als je gelooft, dan is het nooit in de Bijbel beloofd dat het allemaal gewoon roze geur en maneschijn zou zijn. Nee, er zijn verdrukkingen in dit leven. En Paulus geeft daar ook weer het antwoord op aan ons in 2 Korinthe 4 vers 17. Daar zegt hij, want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat. En dat kan verdrukking zijn vanwege je geloof, vanwege Christus. Dat weet ik, dat snap ik. Maar het kunnen ook verdrukking of vervelende omstandigheden in je leven zijn. Nou, je kijkt om je heen, de hele wereld, die denkt dat die, ja, ik weet niet wat ze allemaal denken, maar die zijn natuurlijk niet blij. Die zijn erg radeloos eigenlijk. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Ja, precies, wat gebeurt? Ik weet ook niet wat er gebeurt. We hebben het nog nooit meegemaakt. En dan, wacht even, het gaat zeer haast voorbij. Kijk naar de toekomst, alles gaat voorbij. Ook dit gaat eenmaal weer voorbij. En het mag dan misschien lang duren, hè? Gisteren natuurlijk ook de persconferentie. En dan tot en met 3 maanden gaan ze dat allemaal vanuit de overheid helpen. Maar ja, daar kan nog wel eens 3 maanden erbij nog. En dat duurt natuurlijk allemaal heel lang voordat het vaccin er is. Dus ook allemaal gaat heel lang duren. En ik denk, hoe lang gaat het nog duren? En toch, in het licht van de eeuwigheid, wat wij bezitten, is het een lichte verdrukking die gaat hier zeer haast voorbij. Ik kan het allemaal makkelijk zeggen. We hebben die tekst vaak gelezen en dan knikken we allemaal ja en amen. Maar het gaat er juist om dat geestelijkheid bewijst zich juist in omstandigheden die je niet leuk vindt. En dat je bijvoorbeeld wat je nu allemaal meemaakt. En wat is het verschil tussen jou en een ongelovige dan? Hoe ga jij daarmee om? Nou, het gaat zeer haast voorbij en het werkt ons een zeer uitnemelijk eeuwig gewicht der heerlijkheid. Oké, inderdaad, dat je het woord van God in jou laat werken, ja. En daaraan gehoorzaam geeft, in plaats van als een kip zonder kop, ook mee te gaan doen aan de hysterie en aan het hamsteren. Want als je omheen kijkt, afgelopen week, vorige week was ik nog echt heel nuchter en dat ben ik nog wel. Maar ik dacht, nou, ze zijn allemaal mensen gek geworden. Wat is hier aan de hand allemaal? En, maar ja, toch zijn er allemaal dingen die je ook denkt, ja, maar het is, er gebeuren wel dingen om je heen. Ik wil ook niet mijn kop in het zand steken, ja. Maar één ding is zeker, ja, dat ik weet gewoon dat het woord van mij, God voor mij de oplossing is in het dagelijks leven. Niet omstandigheden veranderen, want die kan je niet veranderen. Maar God kan mij veranderen en sterken. En het werkt een zeer uitnemend eeuwig gewicht in de werkelijkheid. Maar waar gaat het bij ons om? Wij kijken natuurlijk allemaal nu naar buiten wat er allemaal gebeurt. Maar wat zegt hij? Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Dat zijn de dingen waar zijn wij mee bezig. Bent u ook zo gefocust op wat er allemaal gebeurt, op de omstandigheden? Of bent u gefocust op de dingen die u niet ziet? En dat zijn de dingen die boven zijn, die dingen die van de Heere zijn. Kijk in 5 vers 1. Want wij weten. Ik hoop dat u dat weet, ja. Wij hebben een geweldige hoop. Dit leven is tijdelijk en wat je meemaakt is ook tijdelijk. Wij weten, en dat weten wij omdat Paulus dat ons leert, onze aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, en dat is als wij gaan sterven, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Ik weet, dit gaat allemaal voorbij. Ik weet, nu reeds is voor mij een huis daar, dat heb ik, staat hier, hebben. Niet met handen gemaakt. Dus dat wil zeggen, het is door de Heere gemaakt. Niet met mijn handen. Hij heeft het voor mij gemaakt. Maar, en dat is niet met handen gemaakt. Want dat is ook tijdelijk wat met handen gemaakt wordt. Maar wat God maakt, kijk, eeuwig in de hemel. Dat is eeuwig. En oké, dit slaat op ons lichaam, maar ook in deze wereld. In dit lichaam, in deze wereld, in deze tent, in deze tabernakel, zuchten wij, verlangen met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Wat is dat voor een verlangen? Wanneer word ik overkleed? Precies als de opname is. Dan word ik overkleed met het nieuwe lichaam. En Paulus zegt, in deze zuchten wij verlangende met onze woonsteden die uit de hemels overkleed worden. Mijn verlangen is om daarmee overkleed te worden. Het verlangen is dus dat ik de opname ga meemaken. Mijn verlangen is met mijn Heer en Heiland samen met al mijn broeders en zusters toevergaande te gaan worden. Dus ja, ziet het, wat wij meemaken is dus tijdelijk, maar wat onzichtbaar is, dat is de toekomst en dat is voor eeuwig. Houd je daarna vast. Dus waar kijken wij nou niet naar? Ik hoor natuurlijk ook allerlei verhalen. En complottheorieën bijvoorbeeld, dat heb ik ook al gehoord. Natuurlijk in Amerika, maar hier hoor ik ook al geluiden. En gelovigen die denken, ja, maar het kon toch wel eens zijn dat er misschien toch wel een voorbereiding is op de opname, dat die zou komen. En dan denk ik, oh ja, ik bedoel, hoeveel jaar is geleden dat hier de pest door Europa waren, dat gigantische hoeveelheden zijn omgekomen daar, ziektes en weet ik het, zijn er altijd al geweest. En daar moeten wij ons niet hoofd door op de hol laten brengen, want weet je, in deze bedenking en genade laat Paulus duidelijk zien dat wij hebben geen tekenen. Dus wij leven nu niet een tijd dat je zegt van ja, volhouden tot het einde hoor, want dan zullen we zalig worden, want dat wordt moeilijk. En in Matthäus 25 leert je ook, er zullen tekenen zijn in de hemel en overal om je heen, aardbevingen, hongersnoden. Dit is ook allemaal zo massaal. Nou, daar moet iets aan de gang zijn op de achtergrond. Nou, ik weet één ding, er is iets gaande. Dat is de verborgenheid der ongerechtigheid. Daar hebben we het afgelopen zondag over gehad. Maar dat is al vanaf Adam aan de gang. En dat wordt pas beëindigd als Christus, de Antichrist, vernietigd en gehoord in de poel dus vuurs en Satan ook eenmaal vernietigd is. Ja, ik zou vanavond eigenlijk natuurlijk daarover gaan hebben, over die toekomende toorn en dat Christus op het witte paard komt, daar had ik nog een aantal dingen en over het koninkrijk. Maar ja, dat is nu eventjes op een zijspoor gezet, omdat ik hier toch wel hier iets over wilde zeggen. Nou, dan zie je dus in dat programma, na Paulus en voor Paulus, de Heer Jezus waarschuwt er al voor, en in die tijd die komen gaat, Dat is dus na de bedenkende genade, na de opname. Dan zegt hij, dan moet je op die tekenen gaan letten. En als je deze tekenen nu ziet, nou heeft u hoofden op, want uw verlossing is nabij. Niet verlossing van het volk Israël in de grote verdrukking dat ze de koninkrijk ingaan. Dus dat soort tekenen, die zijn aan ons niet, want die zijn allemaal verdwenen sinds het woord van God compleet is bij de apostel Paulus. Dat weten we uit 1 Korinthe 13. Dus kijk niet naar de dingen om je heen en dat je dan denkt dat de opname erbij is, of dat misschien de Heere komt als je niet recht snijdt, dat je denkt, oh, nu gaat het komen en er komt het oordeel. Nee, dat is allemaal niet het geval. Recht snijden van het woord en waarheid. Kijk maar mee naar, weet je waar wij wel op moeten letten? 1 Timotheus 4. En dan zegt Paulus al, doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. In de laatste tijden, wanneer zijn de laatste tijden begonnen? Peter spreekt ook over de laatste tijden met Pinksteren. Dan heeft hij over de laatste tijden, dat is de vervulling van profetie, dat eenmaal die verdrukking komt en dat dan het koninkrijk gaat beginnen. Paulus spreekt hij over de laatste tijden die zullen komen en dan zal men afvallen van het geloof. Nou, dat is nu de laatste tijden, kan je niet zeggen, nou gaan de mensen dus afvallen van het geloof. Want dan denkt men gewoon, ja, er komen steeds minder gelovigen, de kerken lopen leeg. Paulus spreekt daarover helemaal niet over. Hij spreekt over van het geloof wat hij verkondigt. Wat hij verkondigt. Nou, dat is al begonnen in de tijd dat Paulus er was. En dat schrijft hij in zijn laatste brief. Dus in 2 Timotheus 4 zegt hij dat. Ze hebben mij allemaal verlaten in Azië. In Azië zegt hij dan. Maar we weten wereldwijd, het lichaam van Christus is gelukkig over de hele wereld. Maar degene die Paulus zegt volgen, ja, dat is het grootste gedeelte. En die doen dat niet. Dus dat is met de dagen van Paulus al begonnen. Maar zie je, zich begeven tot verleidende geest en leringen der duivelen. Dus dat is iets wat bij de tijd van apostel Paulus al begonnen is en dat is nog steeds. Kijk ook in 2 Timotheus 3 vers 1. Daar zegt Paulus ook iets. En weet dat dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Ja, dat is... wat we net lazen, dat is de leerstellige kant. En wat we hier lezen, dat is de morele kant. Nou, dat is ook niet passend nu. Dat is ook al, eigenlijk altijd al geweest, maar in de bedelende genade. Paulus wist ook niet dat de bedelende genade al 2000 jaar lang zou duren. Dat zien we tekst in, dat hij hem verwacht hem elke dag. Dus in zijn ogen kan hij ook niet, ik geloof ook niet dat hij daarom bedoeld heeft dat bijvoorbeeld 2000 jaar daarna zou zijn. Nee, dat kan eigenlijk niet. Zou tegen zijn eigen leerling gaan. Paulus heeft bedoeld al in die bedeling de genade. Zie je dat bederf. Ook in de bedeling genade zie je dat. Zware tijden. Dat betekent gevaarlijke tijden. Het wordt erger, erger. Denk aan het Romeinse Rijk. Nou, als je de geschiedenis een beetje kent. Dan weet je dat er zijn gruwelijke dingen gebeurd. En dat is niet echt pas in deze tijd. Dat is in die tijd ook zijn de vreselijkste dingen gebeurd. En dan zie je die kenmerken in vers 2, 3, 4. En dan die hebben in vers 5 een gedaante van godzaligheid. Maar die de kracht dezelfde verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze. Ja, dat is dus de morele kant. Dat is helaas ook voor de religie, de kerk in zijn algemeenheid. Het lichaam van Christus wat begonnen goed is bij Paulus. Maar langzaam aan de afval en compleet eigenlijk religieuze instituten zijn geworden. Dus daar spreekt hij over. Dus ja, dat zijn de dingen die wij herkennen vanaf Paulus tot en met de dag van vandaag. En dat zijn eigenlijk de tekenen waarvan ik zeg, ja, nou, daar kan ik dingen aan herkennen in deze bedenkende genade. Maar verder geen omstandigheden waardoor ik denk van, nou komt hij, dat leert de Bijbel niet. Nee, het zijn rare en gevaarlijke tijden, dat zeker. En wat is nou de oorzaak dat we dit meemaken allemaal? Mensen denken soms, ja, zit God daarachter? Of is de duivel soms actief? Is het een straf? Nou, de oorzaak is natuurlijk Romeinen 5 vers 12. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgaan is in welke alle gezondigd hebben. Dus je ziet hier heel duidelijk. De dood is in de wereld gekomen en dat komt door de zonde. De zonde is begonnen bij Satan. Dat hebben we afgelopen zondag nog gelezen in ja, in Jezegiel, totdat er onrecht in gevonden werd. Daar is begonnen, het was de eerste zonde. De volgende was natuurlijk hier op aarde, is via Satan, maar via Adam de wereld ingekomen. En dan zie je, tot alle mensen doorgegaan is. Dus ja, alle mensen, dat is wel heel duidelijk. En dat is de oorzaak. Kijk, er zijn gevaarlijke tijden, zegt Paulus. Moeilijke tijden. Ik zou zeggen, welkom in het leven. Het leven is niet rechtvaardig. Het leven is nou helemaal niet mooi. Ik hoor wel mensen die zeggen, nou ja, als ik ouder word, ouder worden is hartstikke leuk en hartstikke mooi. Ja, als het allemaal goed gaat, ja. Maar dat is niet bij iedereen zo. En de wereld, die lijkt wel mooi, maar de wereld is in zonde. En ligt onder de vloek. Het is niets bij vergeleken bij wat het straks zal zijn als de nieuwe aarde er is. Want weet je waarom? Omdat de zonde dan weg is. De vloek is weg. Daar had ik het vanavond ook weer over willen hebben met openbaring. Er zal in het koning. Er zullen een heleboel. Maar daar gaan we het volgende week wel over hebben. Er gaat zoveel gebeuren zometeen. Als wij weg zijn. En straks. Waar we nu met openbaring bezig zijn. Met openbaring 29. En dat dan het koninkrijk komt. Wat er dan allemaal gaat veranderen. Dat is onvoorstelbaar. Dat is een wereld. Dan zeg je, daar wil ik wel in leven. Ja, zeer zeker. Omdat dan. Is de gerechtigheid op aarde. En dan zal de zonde weggedaan zijn. En dat is iets, daarom zegt Paulus ook, dat deze wereld verlangt toch naar de openbaring van de kinderen Gods. Ja, dat is die tijd zeer zeker, ja. Dat, en dat gaat ook een keer gebeuren. Maar kijk, dus de oorzaak is de zonde, is tot alle mensen doorgegaan. En wij zitten daar nog steeds mee. En kijk in Romeinen 8, dan moeten we niet onrealistische dingen gaan verwachten. En daarom is het zo belangrijk dat je het woord en waarheid recht snijdt. Want dan weet je ook precies wat je wel en niet op jezelf kan toepassen. Wat, dat er dingen zijn die je ziet gebeuren zoals we nu met deze dingen. En dat je denkt, ja, ik zie het nu weer staan, toiletpapier. Dat schijnt overal te zijn. In Amerika hoorde ik het ook. En dat je denkt, wat is hier aan de hand? Dat mensen dat allemaal gaan hamsteren in huis slaan. De angst regeert. Ja. Maar als gelovigen moeten we opletten dat we niet gaan denken van, ja, God zal mij wel bewaren ervoor. Die zal wel zorgen dat ik genoeg toiletpapier heb in huis. Of genoeg te eten heb en al dat soort dingen meer. Want dat is niet zo. Maar het is ook niet zo dat dit een actie van God is om iets duidelijk te maken aan deze wereld. Nee, kijk, ik zei net al, het is zonde in de wereld gekomen. En daarom is de wereld in onder de vloek. En ja, tegen Adam is gezegd, je zal in het zweet des aanschijns je brood verdienen. Dus ja, kijk, er zal gezucht worden in deze wereld. Zweet des aanschijns. Ja, dus kijk in Romeinen 8, vers 18. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds, dus waar we nu in leven, in de bedeende genade, niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Je ziet het lijden van de tegenwoordige tijd. Niet te waarderen. Dus Paulus ontkent het lijden helemaal niet. En ja, ik weet niet of je van lijden kan spreken in dit geval. Maar alhoewel, er zijn natuurlijk ook mensen die er behoorlijk ziek van kunnen worden. En ook mensen die natuurlijk zelfs aan dood gaan. Dus ja, dan komt er een hoop verdriet in bij mensen, families en zo. Dat begrijp ik. Maar ik praat even niet hoe de wereld ernaar kijkt. Want die snapt dit niet. Maar er zijn ook heel veel gelovigen die dit ook niet snappen. We hadden hier ook ooit een broeder die ik deze boodschap uitlegde. En die las dat. En dacht die, hey, lijden is ook voor de gelovigen. Ja, als je naar andere teksten gaat, dan denk je, ja nee, bid en u zal gegeven worden. En God gaat wel voor je zorgen. Al deze dingen zullen je toegeworpen worden. Nee, het lijden, dat is er gewoon. En kijk, vers 9, want het schepsel als met opgestoken hoofden, kijk, verwacht de openbaring, de kinderen Gods. Nou, dat zei ik net al. Dat is toch het verlangen, ja. Een wereld van vrede en gerechtigheid. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om die ziel die het der ijdelheid onderworpen heeft. Dat is in Genesis gebeurd. Na de val, en toen zijn Adam en Eva de hof uitgedreven. Op hoop, maar niet zonder hoop. In de hoop.
Namelijk dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid, de heerlijkheid der kinderen gods. Dus God heeft wel gelijk die belofte gegeven van dat de kop van de slang zal vermorzeld worden. En we weten allemaal door wie, dat is door Christus. Dus dat is wel de belofte die hij toegegeven heeft en waar wij nu gelukkig ook deel van uitmaken. Want wij zijn inderdaad verlost en die kop, ja, dat is in Openbaring 20, dan lezen we dat ook, dan wordt hij ook uiteindelijk definitief daar vernietigd. Maar kijk, nu is er iets wat je moet weten, want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in baringsnood is tot nu toe. Nou, als ik om me heen kijk, zie je dat dan niet? Dat is toch zo'n baringsnood, weet je, het wordt erger en erger. Nou, ik heb afgelopen week ook gezien, vorige week, met wat ik toen wist en wat ik toen zei en dacht, tot en met vandaag. En vanmiddag heb ik ook dus een schrijven gedaan over hoe we met de gemeente hiermee omgaan. Maar dan zie je dus dat een uur later kan wat jij zegt of gedacht hebt alweer helemaal door de actualiteit ingehaald zijn. Mijn zoon woont in Frankrijk, zou dit weekend komen. Dat is al heel lang afgesproken. Hij moet iets halen hier in Nederland. Dan gaat hij weer terug. Nou, de afgelopen dagen hebben we, vorige week zou hij komen en de afgelopen dagen werd het steeds meer, ja, en hij zou morgen komen, gaan en rijden, 1100 kilometer. En ja, nou hoor je dat België die gaat dicht en dan is de vraag, het wordt elke aap en waarschijnlijk gaat hij nou niet komen, want ja, hij zal maar daar in België zitten en hij kan niet naar Nederland omdat de grens daar dicht is en hij kan niet terug om allemaal toestanden. Zie je, dus dat kan zomaar, het wordt elke keer achterhaald, er komt elke keer weer nieuws bij. Nou kijk, het is een baringsnood. De wereld zucht. Maar wij weten dat. In deze bedeling genade moeten gelovigen niet denken dat wij vrij zijn van zuchten. En van dingen die in deze wereld komen. Want deze wereld zucht. En het wordt erger en erger. En we weten, het bereikt zijn climax in de grote verdrukking. Want dan zullen er dingen gaan gebeuren. Men zucht nu heel erg. Maar men gaat nog veel erger zuchten in de tijd die gaat komen straks na de bedenkende genade. Kijk, maar wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht. Dus wij horen ook bij dat ganse schepsel. En tezamen als in baringsnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar dus niet alleen zij, de schepsel, het schepsel zucht, niet alleen. Ja, want we hebben het over het schepsel. Maar let op. Maar ook wij zelf, ja? Ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onze lichaam. Want wij zijn in hoop zalig geworden. Nou, wij zijn in hoop zalig geworden. Wij zijn nog elke dag, ik ben gered, maar in hoop zalig wel, dat wil zeggen, ik ben gered. Van wat Filippenzen 4 zegt. Ja, dat mijn zinnen en mijn verstand het niet meer weten, radeloos worden. Dat ik niet meer mijn verstand op een helder manier kan gebruiken. Niet meer op een helder manier kan denken. Dat ik me helemaal laat meesleuren door het zuchten van deze wereld. Nee, ik ben daarvan gered. Want kijk, ik weet dit. En ik heb een hoop op de toekomst. Ik zucht in het leven. Ik kan ook ziek worden. Ik heb zelf kanker gehad, blaaskanker. Nou, dat is dan wel weer genezen, maar ik ben niet gek. Ik weet dat kanker ook zomaar weer kan opduiken, als het eenmaal in je lichaam zit. En toch, oké, ik zucht daarin. Nu niet, het is weg, maar je kan altijd weer wat anders krijgen, we weten het. Maar ik verwacht de aanneming tot kinderen, de verlossing van mijn lichaam. Ik weet, ik krijg een nieuw lichaam. Ik word niet genezen als ik wat heb. Kan ik niet, met corona, wie weet word je genezen als je het krijgt, maar zorg dat je deze hoop hebt. Je weet, mijn genezing komt eenmaal in de toekomst. Dus ja, wat doen we hiermee? Ja? Het is dus geen straf van God wat er allemaal gebeurt. Ja? En kijk, dat mag men wel eens denken. Hè? Dat, gelovigen die dan denken, ja, zie je, God straft. Er zijn dingen die zijn toch aan de hand hoor. Misschien dat God met iets bezig is. Of hij straft omdat Nederland zich, of de wereld niet naar hem luistert. Of vanwege homohuwelijk. Of weet ik wat voor ernstige dingen zonde er in de wereld zijn. Hoe weet ik dat dat zo is? Nou kijk, 2 Korinthe 5, zoals altijd. Paulus geeft ons hier het antwoord. Hij zegt, merk het geen niks, zegt toch de Heer, geeft u verstand in alle dingen. Dus wat doe je dan? Ik wil verstand hebben in alle dingen. Ik wil weten hoe ik situaties kan beoordelen. En dan sta ik, dan ben ik bevestigd in het leven. En niet wankel. Nou, wat zegt Paulus in 2 Korinthe 5 vers 19? Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dus hij heeft de wereld met zichzelf verzoend. En dat betekent niet alleen de gelovigen, de uitverkorenen. Nee, dat betekent de hele wereld. Dat wil zeggen, van zijn kant uit heeft hij door het kruis, heeft hij dat offer was genoeg waardoor hij nu zijn vrede kan aanbieden. Aanbieden zeg ik, hè. Want verzoening is van twee kanten. Dus wat God betreft heeft hij het gedaan. Maar kijk, hun zonden hun niet toerekenende. Dus wat je nu om je heen, de hele wereld om je heen ziet in deze wereld. Normaal, misschien denkt u wel niet zo, maar er zijn er wel velen die zo denken. Die denken dat dit iets te maken heeft met een straf van God. Dat was met de twin towers toen ook zo. En je hebt elke keer van dat soort dingen. Maar nee, hij rekent de zonde nu niet toe. Dat is absoluut niet zo. Dat heeft hij namelijk, wie? Aan Christus toegerekend. Dus alles wat je ziet, tekenen of een straf van God, of dat is niet zo. Hij rekent de zonde niet toe. Dat is gebeurd. Kijk, hen heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dat is de andere kant. En wij hebben een geweldige boodschap voor deze mensen die zo in nood zitten en die bang zijn. En denken, wat is er aan de hand? Want ik denk ook, als ik om me heen zie, denk ik, dan kijk ik over de hele wereld, dat kaartje, denk ik, wat zijn die mensen helemaal, die zijn helemaal radeloos. En weet je, ik snap dat ook nog. Omdat ik heb die hoop. En ik ben niet radeloos. Want ik weet wat er aan de hand is. En ik heb ook die vaste grond. En dan zeg ik, ja, wacht even, wij hebben als gelovigen een geweldige boodschap voor deze radeloze wereld. Laat je met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden de rechtvaardigheid Gods in hem. Zie je wel? Dus hij rekent de zonde de mensen nu niet toe. Helemaal niet. Weet je? Zo, het is nu de tijd van genade en vrede, zei u, zegt Paulus in elke brief. Maar als we in openbaring 19 zijn, dan zien we dat Christus komt op het witte paard. En dan komt hij, gaat hij oorlog en krijg voeren in gerechtigheid. En dan is het geen genade en vrede meer hoor. Want dan gaat hij de zonde, dan gaat hij de mensen vergelden. Dat doet hij hier op aarde en straks voor de grote witte troon. We leven juist in een geweldige tijd. Denk niet van, oh, wat leef ik nou in? Nee, denk, ik leef in de bedenkende genade. Ik heb een geweldig evangelie. Ik ben gered door Gods genade. Wat is dat al niet geweldig? En ik kan ook andere mensen het evangelie vertellen en hun de vertroosting geven in deze tijden. Want ze zijn radeloos. Dus ja, hij rekent het niet toe. Dus dat is het allemaal niet. Het lijden is er gewoon. Het zuchten is er gewoon. Dat komt allemaal. Dat is allemaal bij Adam met de zondeval begonnen. Nou, Romeinen 3 vers 23. En zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dat is het slechte nieuws. Ja? Maar het goede nieuws is, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Nou, is dat goed nieuws of niet, ja? Ja, dat is goed nieuws. Hij heeft, kijk, Christus voorgesteld tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Dat is die verzoening. Door de verzoening, daar krijg je vrede door. Dus door het offer van Christus, zoals vroeger op het verzoendeksel het bloed gesprenkeld werd, waardoor Israël weer vrede had met God voor een jaar, dat ze verzoening kregen. Zo is Christus dat verzoendeksel nu, het is zijn bloed wat gevloeid heeft. En daardoor is de eis van Gods rechtvaardigheid, die eist genoegdoening, die is tevreden gesteld. Er is genoegdoening plaatsgevonden door het bloed van Christus aan het kruis. En dan zie je in vers 25, door het geloof in zijn bloed. God heeft geloofd in het bloed van Christus. Het bloed van dieren en bokken, dat natuurlijk nooit. Wel als het in geloof gebracht werd en Christus wist dat later het ware bloed zou vloeien. En nu door dit bloed, daar heeft hij geloof in. En daarom heeft hij dat ook geaccepteerd toen Christus daar geofferd werd op Golgotha. En toen hij heenvoer naar de Vader, we hebben het er zondag nog over gehad. En dat offer heeft God toen geaccepteerd. Ja, want hij heeft verzoening, hij heeft nu genoegdoening, hij heeft geloof in het bloed van Christus. Nou, en daardoor zie je dat er vergeving van zonde is voor iedereen. Dus we kunnen helemaal blij zijn. Het wordt ons niet toegerekend. Hij heeft het Christus toegerekend. Nou, dat is één. En als je laat verzoenen, ja, dan krijg je vrede met God. Als je je laat verzoenen. Dus als ik even doorga naar vers 4. Hoofdstuk 4. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Nou, Abraham heeft Ismaël gekregen naar het vlees. Maar Isaac niet hoor. Dat was een zoon van de belofte. En dat heeft God moeten doen. Hij wou het eerst in zichzelf doen. Dus naar het vlees heeft Abraham niets geproduceerd. En wij ook niet. Wij kunnen dat niet. Kijk, als Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Maar wat zegt de schrift? Abraham geloofde God. En het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Abraham keek naar de sterren en hij zegt, God zegt, zo zal je zaad zijn, Abraham. En dan kijk je naar de sterrenhemel. Wij zien er niet zoveel hier, maar ik heb wat foto's ervan gezien. En dan moet Abraham gekeken. Men had geen kinderen en niks. En hij geloofde. En dat is God geloven. En dan wordt jou dat geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dus dat zit hem in jouw geloof, in wat je gelooft. Kijk, nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Natuurlijk, als ik werk, daar krijg ik voor betaald. Ik ga niet gratis bij mensen werken. Dat doet niemand. Dus die mensen hebben een schuld aan jou, omdat jij jouw diensten aanbiedt. Dan moeten ze jou betalen. Maar bij God kan ik mijn diensten niet aanbieden. Dat is wat religie doet. Die denkt, nou kijk, ik heb hard voor u gewerkt. Hier is de rekening, kunt u mij even betalen. Nou, ik krijg het eeuwig leven dan daarvoor terug. Nee, dat is religie. Dat werkt niet. Nee, dat ga je nooit redden, want het zijn allemaal zondes en niemand kan aan Gods rechtvaardigheidseis voldoen. Maar dan toch degene die niet werkt, maar gelooft in hem. Kijk, die de goddeloze rechtvaardigt. Mensen denken natuurlijk altijd dat godzalige, vrome, keurige, nette, goede mensen in de hemel komen. Ja, maar hier staat iets anders. Hij rechtvaardigt de goddeloze. In het Oude Testament staat, zal God een goddeloze rechtvaardigen? En dan is het antwoord natuurlijk nee. Maar nu kunnen we ja zeggen vanwege dat kruis. Nu kan hij de goddeloze rechtvaardigen. En dan zie je, dat wordt zijn geloof gezien, gerekend tot rechtvaardig. Dus God rekent nu de zonde niet toe. Dat lazen we net in 2 Korinthe 5 in deze wereld. Dus alles wat je ziet, heeft allemaal niets met hem te maken. Maar hij rekent de mens zijn rechtvaardigheid toe. Doordat hij geloofd heeft in de rechtvaardige. En hij heeft Christus mijn onrechtvaardigheid toegerekend. En dan zie je, wat is dan je reactie als je dat eenmaal echt weet? Gelijk ook David de mens zalig spreekt. Hè? Dat wil zeggen, gelukkig spreekt. De blijdschap, ja, die hij heeft ervaren toen David met Batsheba, dat Nathan zei, gij zijt die man. Overspel, moord. Eén straf op, de doodstraf. Hebreeën zegt niet voor niks, bijna alle dingen worden gereinigd door het bloed. In het Oude Testament werd niet alles gereinigd door het bloed hoor, door de offers. Overspel, doodstraf, stond maar één straf op, dat was de doodstraf. En het werd David vergeven. Nou, wat zal hij blij geweest zijn? En dat schrijft hij hier ook. Gezalig, hè? Dat heeft niet zozeer over de redding te maken, maar de zaligheid, dat je gezegend, dat je blij bent. Dat God je de rechtvaardigheid toerekent zonder de werken. En zeggende, zalig zijn zij welke ongerechtigheid vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Wat ben ik blij. Ik ook, toen ik die psalm las, toen ik net geloof was geworden, ik dacht echt dat hij het over mij had. Ik ervoer het exact hetzelfde. Wat was ik blij dat ik zo gezegend was dat mijn ongerechtigheden vergeven waren, mijn zonden bedekt waren. En zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Dus je mag echt zeggen gelukzalig of gelukkig of blij dat jou de zonde niet toegerekend worden. Dus nogmaals, wat je ziet, God heeft mij de rechtvaardigheid van Christus toegerekend. En hij rekent niemand in deze wereld de ongerechtigheid toe. Hij straft niet, hij wil mensen redden en rechtvaardigen. Dus wij hebben een belangrijke taak in deze wereld. En daarom, als je dit weet, wat zegt Paulus dan in Colossenzen 3, vers 3? Bedenk de dingen die boven zijn. En dat is wat wij moeten doen. Want mijn leven is met Christus verborgen bij God. En nou heeft het over de zinnen en het verstand. Dat hij dat zal bewaren. Zijn vrede, inderdaad. Overdenk dat. Mijn leven is met Christus verborgen in God. Is dat niet het allerbelangrijkste wat je kan hebben in je leven? Het allerbelangrijkste is dat je zonden vergeven zijn. Het allerbelangrijkste is dat je weet dat je elke dag dat je met Christus in God verborgen bent, waar niemand bij kan. En daarom bedenk dan ook die dingen die boven zijn en niet die hier op aarde zijn, wat je nu allemaal om je heen en ziet. Ik zeg niet dat je je hoofd in het zand moet steken, maar laat je zin en je verstand daar niet door beroeren, maar zorg dat je vrede, dat de vrede van God dat juist bewaart. En dat is de dingen bedenken die boven zijn. Ik heb al genoeg mensen gehoord. Ik was ook bij een klant die zegt: nou, ik ga niet meer luisteren, ga niet meer kijken. Want ik word er helemaal, ja precies, je wordt er helemaal mee volgestopt. Dat kan niet anders dat je bezorgd wordt en dat je beangst wordt. Je verstand, je zinnen en je hart worden onrustig daardoor. En er is maar één remedie. Dat is bij de Heer bekendmaken. En het in gebed bij hem bekendmaken. Absoluut. En dan dus het woord van God tot je nemen. Dat is wat we moeten doen. Nou, kijk. Filippenzen 3 vers 17. Dus bedenk die dingen die boven zijn. Filippenzen 3. Vers 16 en 17. Ja, waar gaat het om in uw leven? Ja? Zijn we met de buitenkant bezig? Of met de binnenkant? Of met de dingen van de Heer? Kijk, Filippenzen 3 vers... Nou ja, 4 tot 6. Dan zie je dat Paulus die roemt in allerlei dingen. Dat is de buitenkant. Hè? Hij kan in zijn vlees roemen, hij is besneden ten laatste dagen, hij is van de stam van Benjamin, hij is een fariseer, hij is ijverig vervolger van de gemeente, hij is rechtvaardig die in de wet is, hij is die onberispelijk. Hij heeft allemaal grote voordelen, allemaal buitenkant dingen, ja. Maar wat zegt hij nu in vers 7, maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade gehad. Ja, gewis. Ja, dan zit je met al je rijkdom. Dan zit je met al je plannen. Ik had ook allemaal mooie plannen. Ook met mijn werk. Ook met mijn spaargeld. Met mijn pensioen. Met de zaak. Nu heb ik weken gewoon even helemaal, waarschijnlijk helemaal niks tot nu toe. En dan zie je van boing. En alles ligt overhoop. Ja. En van de week zag ik, vorige week zag ik een mevrouw. Dat was bij Jan van der Bos. En die zat op de bank. En die had borstkanker gehad. En allebei de borst afgezet. En toen zei Jan, ja, maar als nou iemand tegen je zegt, dan hoort iemand tegen, ben je nou niet je vrouwelijkheid, dat je dat kwijt. Dan zegt ze, mijn identiteit zit gelukkig in Christus. En ze had de vrede van hem, het zag je uitstralen, en ze was blij en gelukkig. Zeg maar, mijn identiteit is in Christus. Nou, wat wil je nou nog meer? En dat is het. Ja, en dat is het voor ons ook. Want ja, kijk, hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade gehad. Dat was Paulus, dat ook, hij maakte carrière, hij was de crème de la crème van de fariseeërs. Maar dat heeft hij om Christus wil schade gehad. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid, de kennis van Christus, Jezus mijn Heer. Het gaat om de kennis, dat ik hem persoonlijk mag kennen, niet alleen weten gered ben, maar een relatie met hem, een dagelijkse relatie, een dagelijkse omgang met hem. Bidden, lezen, gehoorzamen. Praten met God, luisteren naar hem. En om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die direct te zijn opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, dit gaat over zijn wandelen, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Kijk, opdat ik hem kennen en de kracht zijn opstanding en de gemeenschap zijn lijden, zijn doodgelijkvormig wordende. Dit is de ervaring van Romeinen 6. Ik ben met Christus gestorven. Ik ben met hem begraven. Ik ben hem opgestaan. Hij is mijn leven. Ik weet, ik ben dood voor de zonde, maar levend voor God in hem. En ik ben nu in staat gesteld om het nieuwe leven te leiden. Dus ga ik voor de binnenkant of voor de buitenkant? Wil ik met Christus bezig zijn? Is Christus mijn leven? Is wat ik doe, mijn werk, mijn identiteit, een grote zaak of een hoop geld waar ik me vertrouwen op stel, alles keurig uitgestippeld, want er hoeft maar iets te gebeuren en boem, het is weg. Maar kijk, of gaat het om hem? Hij laat je nooit alleen, hij zal je nooit teleurstellen. Mijn identiteit is in Christus en hij is mijn leven. Niet mijn werk, niet de omstandigheden, dat is niet mijn leven. Dus wat er ook gebeurt, 1 Thessalonicenzen 4 vers 18, in deze tijden. 1 Thessalonicenzen 4 vers 18, nogmaals, ik heb ook dat ik om me heen kijk, en de afgelopen weken is dat enorm versterkt, dat je om je heen kijkt en denk je, wat gebeurt hier allemaal? Ja, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Het is zo'n vreemde, onrealistische situatie, maar het is echt. En dat je ook vandaag zou natuurlijk hier bij elkaar zitten en dat ik nu hier alleen zit. Omdat er zijn situaties, broeder Tom, die vanwege zijn werk ook thuisgehouden worden, omdat ze hem willen beschermen, dat hij niet besmet zou kunnen worden. Dus hij mag thuiswerken. Barry, hetzelfde verhaal. Die wordt op Schiphol honderden keren, maar elke keer als hij ergens heen gaat, dan wordt hij gecontroleerd op temperatuur, of hij geen verhoging is, dan moet hij gelijk van Schiphol vandaan. En dus je krijgt er allemaal mee te maken. Ja. En maken wij ons zorgen of niet? En zorgen, echt zorgen maken dat het vrouw gaat overheersen, buigt de ziel neder. En Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 4 vers 18, vertroost elkander met deze woorden. Dus hoe kan ik een ander vertroosten? Hoe dan? Hoe vertroost de wereld? Ik was van de week bij een klant, ook die zei, dan merkte je ook van, nou ja, maak er maar het beste van. En dan krijg je dat soort dingen. Maar wij hebben wel vertroostende woorden. Namelijk 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. Daar spreekt hij over de hoop die wij hebben, die de anderen niet hebben, de ongelovigen. Want wij weten dat als Christus komt, in vers 13, indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Ja. Dat is vertroosting voor ons. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren. Dat is een openbaring aan hem gegeven. Dat wij die levend overblijven tot de toekomst of tot de komst van de Heren niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heren zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Oké, dit is de vertroosting in verband met vers 13. Over als je een broer of een zuster hebt die gestorven is. Hoe ga je dan daarna degene die achterblijven vertroosten? Maar dit is ook voor ons een vertroosting in alle omstandigheden van het leven. Ik hoor zo vaak als het even slecht gaat, nou laat de Heere maar komen hoor. Ja, dat is een vertroosting, maar dat is meer een ontsnapping. Uit deze tegenwoordige wereld, terwijl God ons juist de kracht geeft om juist in deze omstandigheden te functioneren. Maar het geeft wel aan dat de opname voor ons een vertroosting is, ook in alle omstandigheden. Nou, je weet, tenminste dat denk ik, en die het niet weten, vanavond zouden wij in openbaring 19 en 20 zou ik vandaag uitleggen. Ik had de studie ook wel helemaal klaar liggen. En ja, openbaring is het boek, dat is natuurlijk nadat wij zijn opgenomen. Dat gaat over de dag des Heren. En dat is de toorn. En dan spreekt hij over, niet meer over genade en vrede. Dan
Nou ja, we gaan het nou natuurlijk niet bekijken, maar als je kijkt in Openbaring, dan, als hij over de toekomende toorn spreekt, dan denk je, er zijn veel dingen gebeurd in het verleden. Het Romeinse Rijk, overal ter wereld gebeurt met Hitler en vreselijke dingen. Maar wij zitten nu in dit, wat er nu gebeurt. Ja, dat is maar hoe je er tegenaan kijkt natuurlijk, ja. Maar ik weet dat in de toekomst, in Openbaring, de dag des Heren, we hebben genoeg teksten gezien over de toorn van God, die wel dan over deze wereld gaat komen. En dan wordt het wel erg. Dan wordt het nog veel erger, zoals deze wereld nog nooit gezien heeft. Maar kijk in 1 Thessalonicenzen 1, of we zitten hier in Romeinen Thessalonicenzen 4, maar kijk, 1 Thessalonicenzen 5 vers 9, God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Wij zijn gered van de toekomende toorn. Kijk ook in hoofdstuk 1 vers 10. 1 Thessalonicenzen. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Zie je, dat is de opname. Dat wij hem verwachten. De welke hij uit de doden verwekt heeft. Namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toorn. Er komt een toorn over deze wereld. Die zal verschrikkelijk zijn. En wij zijn daarvan gered. Dat is wat er nu gebeurt. Verbleekt alles bij. Maar we weten dat is profetisch. Ja. En wij moeten ons denken. Dus richten op hem. Op de dingen die boven zijn. Kijk over in Filippenzen 3 vers 17. Filippenzen 3 vers 17. Ik zei net ook, ja, wat is het dan, de binnenkant of de buitenkant? Ben je met de dingen die buiten zijn bezig? Ik weet, je hebt je verantwoordelijkheid voor kinderen, voor je gezin, je vrouw, of je man, weet ik het. Maar in ieder geval, er moet natuurlijk wel geld verdiend worden. Er moet eten zijn en drinken, al dat soort dingen. Dat snap ik, natuurlijk. Dat zijn de normale dingen waar je een verantwoordelijkheid voor draagt. Maar wees in geen ding bezorgd in deze omstandigheden. Kijk. Vers hoofdstuk 3 vers 17 zegt Paulus, wees mede mijn navolgers broeders en merk op degene die al zo wandelen gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Dus Paulus is ons voorbeeld en zo moet je wandelen, want velen wandelen anders van de welke ik u dikwijls gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zijn vijanden van het kruis van Christus zijn. Welke einde is het verderf, welke God is de buik, welke heerlijkheid is in de schande. Kijk, de welke aardse dingen bedenken. Zie je, dus je kan denken, Paulus zegt, bedenk de dingen die boven zijn. Wat is dat? Dat zijn de hemelse dingen bedenken. Dat zijn de hemelse dingen, ja, bedenken. Dat is wat denken, wat overdenk, wat Paulus schrijft in de brieven. Want ik ben ervan overtuigd dat is alles wat wij nodig hebben, wat ons kan helpen in elke tijd. En dat voorkomt dat wij ons zorgen maken en dat wij ook neerslachtig zouden kunnen worden. Nee, geen aardse dingen bedenken, maar dingen die boven zijn. Want kijk, waarom is dat dan? Nou, maar onze wandel, ja, is dus niet aards, maar kijk, is. Niet, hij zegt niet, zal eenmaal in de toekomst in de hemel zijn. Nee, dat is nu reeds. De overheid ook, die legt ons nog niet op dat wij niet mogen gaan bij elkaar komen op zondag. Ja, 100 mensen, dat is het maximum. Maar het is niet zo, het is niet gericht tegen ons dat wij niet mogen prediken en dat de mensen naar het evangelie mogen komen luisteren. Ja, dat is gelukkig niet zo. Dus, ik wou dat ergens mee zeggen, maar dat ben ik nu even kwijt. Maar onze wandel is dus nu in, oh ja, dat zou ik zeggen. Wij worden dus geregeerd door hemelse wetten. Maar wij onderwerpen ons wel aan de overheid. Zolang die ons niet tegen het woord in wil laten gaan. Nou, en dat is op het ogenblik niet aan de hand. Dus daarom, ja, kunnen wij ons houden aan de richtlijnen die de overheid ons stelt. En bepaalde dingen die ze verbieden. Zoals niet met meer dan 100 mensen. Nou, ik schreef al, dat probleem hebben wij helaas niet. Dat wij meer dan 100 mensen op zondag hebben. Dus wij... Ja, dus wij kunnen gewoon bij elkaar komen wat dat betreft. Als wij ons aan die richtlijnen houden natuurlijk, dat wel. Maar let op, onze wandel is in de hemelen. Dus kijk, daarom, want wij bedenken dus dan niet de aardse dingen. Onze wandel is nu reeds in de hemel en niet voor straks. En vandaar waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Nou, dat zei Paulus
toen hij in de gevangenis zat, in het boek Handelingen aan het eind, Handelingen 28, heeft hij 2 jaar gezeten. Toen verwachtte hij de Heere reeds. Dus moeten we opletten dat we nu niet gaan zien van, ik zie allemaal dingen, nou dat kon wel eens een voorbereiding zijn dat de Heere komt. Dat is niet zo. Want dan had hij hem nooit kunnen verwachten op dat moment. Dus let op, hè. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Hij gaat helemaal ook alles aan zich onderwerpen. Met openbaring komen we, daar gaan we ook naartoe, naar openbaring 20, 21 en 22, dan zie je dat eenmaal alles zal aan Christus, aan God onderworpen zijn. Dus, Filippenzen 4, vers 6 en 7, afsluitend. Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd. Duidelijk, hè? In geen ding. Moet je geloven. In geen ding. Maar laat uw begeerte in alles. Dat is zo mooi. Je mag alles bekendmaken. Door bidden. Dus dat is het gebed met hem. Maar ook smeken. En bidden in overeenstemming met zijn wil. Hè? In overeenstemming met de brief van Paulus. Dus niet onze Vader die in hemelen zijt en geef ons heden ons dagelijks brood. Je ziet dat het christendom bidt dat. Dat is dan het officiële gebed als we met elkaar bidden. Nou ja, er is wel heel wat gebeden. Geef ons heden ons dagelijks brood, denk ik. Maar waarom gaat iedereen dan hamsteren? Ja, het is, men begrijpt, beseft gewoon niet wat ze bidden. Nee, dat zegt niet. Ik mag het wel alles bekendmaken. Ik bid maar in overeenstemming met de Bijbel. Ja, God gaat jou niet zomaar brood geven nu. Maar let op, hè. En smeken. Dus dat is niet even bidden. Nee, dat is voortdurend met hem in contact zijn door gebed. En praten met hem. En dan met dankzegging bekend worden bij God. En dan zie je dan is het niet zo dat hij dat allemaal geeft. Maar hij geeft wel de vrede Gods daarvoor terug. Die alle verstand te boven gaat. Die zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Maar dan vers 8 en 9 moet je ook lezen. Voorts, broeders, al wat rechtvaardig waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is. Kijk, bedenk datzelfde. Ja, als ik dat zinnetje alleen dat lees, dan ga ik denken, ja, wat is nou deugdelijk, wat is nou waarachtig in deze wereld, wat is eerlijk om me heen, wat ik in de krant lees of wat ik hoor. Ik weet het niet hoor. Maar wacht even, vers 9. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt. Ja, Paulus is ook in Filippi geweest. Wij niet. Wij hebben hem nooit gezien. Maar we hebben hem wel met de ogen van ons hart met geloof gezien in zijn brieven. Want hij heeft het allemaal opgeschreven, zodat wij deze teksten, dat die ook voor ons ter vertroosting zijn. Dus waar vind ik waarachtigheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid, reinheid, lieflijkheid, als het wel uit deugdelijkheid, ja, dat vind ik, de Paulus heeft hun geleerd. En hij leert het ook ons in zijn brieven, ontvangen, gehoord en in mij gezien het. Dat is ook belangrijk, hè. Ik kan natuurlijk hele mooie dingen zeggen, maar als ik het niet leef, als je het niet in mij ziet, dan is het ook helemaal waardeloos. Heeft het ook helemaal niks aan. En dat geldt voor ons allemaal. En dan, ik overdenk het en ik doe het. Dus ik weet, vers 6 en 7. Ik kan het weten. Je kan heel veel teksten weten. En toch, als het erop aankomt dat iemand, wij kennen iemand, haar man is pas overleden. Ze had heel veel bijbelteksten. Ze kent het woord recht gesneden. En dat gaf de voorganger ging die tekst allemaal doornemen. Het waren geweldige teksten. Allemaal keurig, niks op aan te merken. Maar nu uiteindelijk, weken daarna, kan ze nog steeds niet accepteren dat hij dood is. In plaats van te verheugen dat hij bij de Heer is. En dat zij door die teksten ook vertroosting kan krijgen. En de vrede van God in haar hart. Dus nogmaals, je kan het allemaal wel weten wat hier staat. Maar hij zegt, je bedenkt het, maar je moet het ook doen. Dat wil zeggen, ik doe het, ik geloof het en ik pas het toe. En wat zie je dan? Dan zie je ook dat de God des vredes zal met u zijn. Dus ik moet het bekendmaken. Ik overdenk de dingen. En ik heb het in Paulus geleerd en gezien. Ja? Dus ik doe het in overeenstemming met zijn brieven. En dan ga ik het doen in gehoorzaamheid. En dan zie je, de God des vredes zal met u zijn. Ik heb vrede met God, dat is mijn positie. Maar wat ik nodig heb voor mijn dagelijks leven is zijn vrede in mijn hart. Die rust. En niet onvrede omdat mijn ziel onrustig is in mij, zoals Psalm 43 zegt. Nou, en dan zie je ook in vers 13. En dat was voor mij echt een sleuteltekst voordat ik gelovig werd. Die heb ik zo vaak gelezen toen de tijd. En ik zocht daar ook naar. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En ik was vroeger ook depressief voordat ik geloofde. Heel vaak, niet constant hoor, maar ik had... Ja, ik had wel die neiging. Dat ik het soms dacht, ja, nou ja, wat is dit allemaal? En niet vrolijk was. Depressief en neerslachtig. Ja, niet altijd, maar ik had er wel last van. En dan zag ik die tekst en daar dacht ik, ja, die mij kracht geeft. En dan kan ik alle dingen aan, inderdaad. In deze omstandigheden, bent u misschien heel bezorgd, wat dan ook? Wordt u ook heen en weer geschud en vraagt u zich over, wat is hier aan de hand? Wat gaat er allemaal gebeuren? Ik weet ook niet wat er gaat gebeuren. Ik weet één ding, ik vermag alle dingen. Ook wat er nu allemaal gebeurt, al gaat het nog zo de verkeerde kant negatieve kant op. Ik vermag alle dingen dankzij Christus die mij kracht geeft. Hij geeft mij de kracht. En kijk in vers 19. Hij heeft geld van hun ontvangen. Ze hebben aan hem gedacht toen hij in de gevangenis zat. Dus dat is ook wel een mooie les voor ons. In vers 10, hij zegt, ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heer dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Nou, ze hebben hem geld gestuurd, ze hebben aan hem gedacht. Onze apostel zit gevangen. Ja, en hier in de buurt heb je de Kage Dreef app. En dat is dan voor allemaal als er onraad is. En toen kwam het idee, nou, we kunnen misschien wel aan de mensen denken, kunnen... die misschien alleen zitten zo. Nou, daar werd toch enthousiast op gereageerd. Nou, ik ben voor dat mensen goede dingen doen. Dus ze kregen allemaal saamhorigheid. En wat geweldig dat we dit doen. Ja, oké. Okay, nou, dat vind ik prima. Zo zie je dat de wereld voor hun zorgt. Hopelijk ook de familie en zo. Maar wat Paulus hier ervaart, is dat zijn broeders en zusters hebben aan hem gedacht. En dat is ook mijn gebed. Dat wij ook met elkaar, ook als leden van het lichaam van Christus, ook omzien naar elkaar waar het nodig is. En voor elkaar ook bidden en strijden in de gebeden. Dat hebben ze met Paulus ook gedaan. Ja? Dus dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Ja? Dat is duidelijk. En daarom zeg ik dat. Nou, in vers 18 zegt hij, nou, ik heb dat ontvangen. Dat heb ik ontvangen als een aangename offerande. Goden wel behagelijk aan het eind van vers 18. En daar hebben ze 800 mijl voor gereisd. Hè. Ik heb het in mijlen, dus dat is heel wat kilometers. 1300 kilometer. Hebben ze gereisd om Paulus geld te brengen. En dan zegt hij, doch, of maar, mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw noodruft in heerlijkheid door Jezus Christus. Niet al uw behoeften. Dat wil zeggen, hij zal vervullen al wat jij nodig hebt in heerlijkheid door Jezus Christus. Hij heeft ons toch alles gegeven en hij geeft u elke dag wat je nodig hebt. Brood niet, dat moet je zelf voor zorgen. Daar moet je zelf achteraan, ja. Maar hij zal je geestelijk in alle noodruft voorzien voor elke omstandigheid. Daarom, ik vermag alle dingen dankzij Christus die mij kracht geeft. En denk dus daarom, onthoud, tel daarom ook je zegeningen. Ja. Ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus Jezus. Ik ben uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld. Ik ben verordineerd tot aanneming tot kinderen. Ik ben een erfgenaam gemaakt. Hij heeft mij begenadigd in zijn zoon. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijn genade. Is dat niet om iets dankbaars voor te zijn? Dat is toch het allerbelangrijkste wat je kan hebben in je leven. En wat zegt Paulus dan ook nog aansluitend daarop in 1 Timotheus 6. Dat, ik wou het uit mijn hoofd zeggen, maar ik ga het toch eventjes, ik wil het wel goed afsluiten. 1 Timotheus 6 vers 6. Vers 7. Wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee
vergenoegd zijn. Dat wij voedsel en dak hebben. En als een van onze broeders en zusters dat niet heeft, dan gaan wij daarvoor zorgen. Maar, ja, dat is toch duidelijk. Maar vergeet, al wordt het wel minder. Ik dacht ook, nou ja, mijn spaargeld heb ik natuurlijk ook een beetje opgelet voor in de toekomst. Ten eerste weet je helemaal niet hoe oud je wordt. Maar goed, als ik mijn salaris kan betalen van de zaken per maand, nou, dat zijn allemaal zo. En dan ga ik daar wel van leven. En dan wordt mijn spaargeld maar dan wel minder. Klaar. Dan is het gewoon minder. Want ik heb voedsel en dak. En daarmee zal ik vergenoegd zijn. Maar de godzaligheid, dat is de grootste vergenoeging. Dat is wat mij de vrede geeft. Dus prijs de Heer dat ik vrede heb met God, maar ook in alle omstandigheden de vrede van God heb. En Hij vertroost mij in al die verdrukkingen. En ik heb één ding om naar uit te zien. Ik weet, dit is allemaal tijdelijk. Dit is allemaal de buitenkant. Maar ik ga naar iets beters toe. Ik krijg dat nieuwe lichaam. En wij hebben juist een heerlijke toekomst, maar we hebben ook een geweldige boodschap. Namelijk dat wij in wijsheid moeten gaan wandelen die buiten zijn. En dan kunnen wij iets aan hun bieden, namelijk het eeuwig leven, door dat aan hun te vertellen hoe zij gered kunnen worden. Nou, dit was eigenlijk een beetje inspelend op de actualiteit. Dus toiletpapier, handgel, corona, het zijn allemaal belangrijke dingen die op het ogenblik gebeuren. Angst is er ook, maar vooral dat laatste, de Bijbel. En daar gaat het om. Dat is onze steun en toeverlaat. En daar moeten wij het in zoeken. En dan zal het ook werken in ons allemaal, als we het maar geloven. Zullen we daarvoor danken? Vader, ik wil u danken voor uw genade. Dank u voor het evangelie. Ik dank u dat wij uw woord hebben. Ik dank u dat wij begenadigd zijn in uw Zoon. En dat wij vergeven van de misdaden hebben. En dat u ons elke dag sterkt en de vrede van u in ons hart wil geven, Vader. En dat maakt ons rustig en niet onrustig. En ook kunnen ook blij zijn. En we weten dat het ook tijdelijk is. We kunnen ook, we hebben een hoop. We zien niet op tegen de toekomst. Want we weten, er wacht een geweldige toekomst op ons. En dat is eenmaal de dag dat u ons komt halen. En daar zien wij ook naar uit. En zolang u nog niet komt halen, ons Vader, dan danken wij voor de vertroosting die we krijgen. En ook voor de versterking door uw genade, evangelie. In Christus' naam. Amen. Goed, nou, ik zou zeggen bedankt dat jullie weer gekeken hebben. Ik hoop dat jullie gesterkt zijn, want ook in de bedenkende genade kunnen wij met zorgen en met tegenslagen te maken krijgen. Maar het woord van God is de oplossing voor alle omstandigheden. En wij kunnen gewoon sterk daarin staan. Bedankt voor het kijken. Word gesterkt in de genade. En tot de volgende keer. Amen.